Goedemorgen allen. Voordat ik ga preken, ik wil het grote getale iedereen bedanken hier. Ik had niet verwacht zoveel mensen vanochtend zouden komen met zo'n sneeuw, met zo'n weer. In de auto dacht ik van, Heer, laat die mensen veilig aankomen. Het zijn in grote getale hier. Voordat ik ga preken, wil ik met jullie naar, hebben jullie Bijbel bij zich? Even 1 Thessalonicenzen, hoofdstuk 2 gaan. Dat is de tekst van mijn preek. Dan moet hij wel werken, ja. Thessalonicenzen 2, vers 4. Als jullie dat hebben. Gaat over het volgende. Maar zoals wij door God beproefd zijn om ons het evangelie toe te vertrouwen, zo spreken wij. Niet om mensen te behagen, maar God, die onze harten beproeft. Ik herhaal. Maar zoals wij door God beproefd zijn om ons het evangelie toe te vertrouwen, zo spreken wij niet om mensen te behagen, maar God die onze harten beproeft. Laten we eens met elkaar bidden. Trouwe Vader, God Almachtige, wat hebben we een geweldige aanbiddingsdienst gehad om ons hart op te vrolijken. U kent ieder van ons. De worstelen die we van de week hebben gehad, de ene in het ziekenhuis geweest, de andere heeft geworsteld met zijn gezondheid op een verschillende manier of andere zaken in zijn leven. Heer in het gezin, op het werk, met hun kinderen, ouders. Heer, maar u hebt ons behoed en bewaard en ons hier op vanochtend met zo'n weer ook veilig hier gebracht. Heer, ik bid u dat u ons hart ook opent en ons verstand om te ontvangen, Heer, wat u voor ons hebt voorbereid. En ik bid u, Heer, dat u door mij mag spreken, Heer. Dat ik met het volk, onze broers en zusters, mag delen wat u door mij gesproken heeft. In Jezus' naam bid ik u. Amen. Nou, vanochtend is eigenlijk, even kijken, de themadiensten. A Week Follow Jesus. Even kijken of dit goed toe. En have impact. En in het Nederlands betekent het word wakker. Word wakker, sta op, volg Jezus, wees krachtig en van enige betekenis op anderen. Nou, ik heb het bewust vertaald, want toen het thema een paar maanden geleden gepresenteerd werd, kreeg ik ook feedback hier en daar van waarom in het Engels. Maar er heeft een bedoeling daarachter. Ik dacht, weet je wat, als ik toch ga spreken, zal ik het ook vertalen. Maar wees krachtig. Word wakker, wees krachtig. En heeft van enige betekenis. De titel van mijn preek is echter anders. Ik hou van verrassingen. We gaan wel spreken over dat thema. Dat heeft mij geïnspireerd om over dit onderwerp te gaan spreken. Maar ik heb een andere titel voor vanochtend. Dat zal ik jullie vertellen. En daarom hebben we dat schrift is gelezen. En de titel is De Bekeerling of de Martelaar. Even kijken. Ja. De Bekeerling of de Martelaar. En daarmee wil ik stilstaan bij de hoofdstukken 5 tot en met 8 uit het boek Handelingen. Met de focus op een van de iconen in de geloofsgeschiedenis, namelijk Stefanus. Maar voordat we op Stefanus komen, ga ik jullie een inleiding geven waarom de bekeerling en de martelaar. Want anders is het te makkelijk. Oh ja, ja, Stefanus is de martelaar toch? Maar voordat hij zover komt, neem ik jullie ergens anders mee. En de vraag voor vandaag is, hoe kan zijn leven en zijn dood ons vandaag de dag nog tot voorbeeld zijn of juist niet? Ons jaarthema dient om ons te prikkelen, zoals ik net. En om ons richting te geven in ons dagelijks leven. Om ons dichter tot elkaar te brengen en het woord van God verder te focussen, te bestuderen. Om ons met elkaar warm te houden gedurende het jaar van, hey, dit is onze richting. Zo zullen we moeten gaan. In dit geval, follow Jesus and have impact. Hoe moeten we handelen met elkaar binnen de kerk en buiten de kerk? Vooral in de tijd waarin er niet meer geschuwd wordt om harde woorden te gebruiken. En dan hebben we af begin deze maand het gedoe, discussie over Sinterklaas en Zwarte Piet. Maar er zijn nog meerdere dingen. In de politiek wordt hele grove talen gebruikt. En de tegenstrijdigheden worden gewoon scherper en scherper. Men dacht dat het weghalen van alle verzuilingen, dus het zuilen die wij kennen, geeft vrijheid tot denken en handelen, maar het heeft juist de polemiek versterkt. En het jaarthema doet niet anders. Het klinkt zo uitnodigend en inspirerend, maar ik kan me voorstellen dat er sommigen onder ons aanstoot aan kunnen nemen. Want in hun beleving is het onmogelijk om in deze tijd je geloof buiten de kerk nog uit te dragen. Het is onmogelijk om een goede gelovige te zijn. Door deze verwarring, zich afzijdig houden en op zichzelf gericht zijn, gaan ze juist meer lijken op wat ze niet willen zijn. Namelijk op de Farizeeërs en Sadduceeërs van destijds die Jezus en zijn boodschap liever dood dan leven zagen. Dit geldt zeker niet voor iedereen, maar ons geloof zal rijker moeten zijn dan het betreden van de voordeur van onze kerkgebouw. Het zal geïntegreerd moeten worden in onze dagelijkse leven. En alleen dan kunnen we van enige impact zijn op anderen. Alleen dan kunnen we het belijdenis die we ooit hebben uitgedragen uitleven. Niet alleen met onze mond, maar met name in onze gedrag, in onze doen en laten. Zelf worstel ik met verschillende levensvragen. Van de week ook. O Heer, ik heb je zoveel gebeden voor mijn genezing. Of andere zaken. Het is nog niet zo ver. Maar ik blijf hoop houden. Heer, u bent de goede God. En daar eindig ik altijd. Jammer dat het. Kunnen jullie wat zien? Oké. Nou, prachtig. Want op mijn laptop ziet het mooier uit dan hier. En dan eindig ik altijd, zoals Job ook in hoofdstuk 19, vers 25 tot 26 zegt. Want ik weet dat mijn verlosser leeft en dat hij uiteindelijk mijn recht hier op aarde zal herstellen. Ook al is mijn lichaam dan geschonden, toch zal ik in dit lichaam God aanschouwen. Dit is mijn troost. En ik betrap me dat ik het vaker gebruik dan. Soms gebruik ik het zomaar en dan denk ik van, Heer, maar het heeft toch een diepere betekenis. Ik hoorde zo net mensen bidden over waar ze mee worstelen. Dan denk ik van, ja, hou vast. Hou vast. En wat Job zei. Mijn verlosser leeft. In het boek Handelingen, hoofdstuk 60 tot 8, vers 8. Lezen we over de roeping van Stefanus. Over zijn leven. We gaan het vanochtend niet lezen hoor. Jullie moeten thuis zelf lezen. Maar ik blijf het door mijn preek wel even benoemen. Over zijn leven, zijn getuigenis en effect dat zijn leven had op het verdere ontwikkeling van de evangelie. Met name in een periode dat het geloof en getuigenis van over Jezus juist in opkomst was, heerst er een groot onrust om het volk. En er werd van alles aangedaan om het verkondigen van het woord te stoppen. Door gebruik te maken van veel geweld tegen de gelovigen. Ze werden vernederd. Ze werden gemarteld tot de dood. De taak van de gelovigen was niet makkelijk. En toch zetten ze door. Yahweh verkoos juist gebrokenen. Mensen die nederig zijn van hart. Om zijn grote belofte door hen te kunnen bewerkstelligen. Mensen die welwillend waren om vaak onbewust, ja, onbewust een impact te hebben op anderen. Hij zocht niet naar mensen die trots waren op eigen daden, maar die volledig in dienst van hem stonden. Die in hem geloofden en Jezus bereid waren te volgen. Die Jezus zagen als hun redder. Die bereid waren, zoals de jongens die daar staat in het schaduw, om op te staan, om te wandelen en zo nodig te sterven in zijn naam. En met sterven bedoel ik niet het handelen en wandelen zoals de terroristen dat doen. Dat bedoel ik niet af. Maar met sterven in zijn naam doet hij, onze God, aan wie tot het bittere eind doorzetten, hem blijft vertrouwen dat hij Yahweh is, de God van belofte, wat vanochtend ook werd gezegd in de zangdienst. De Allerhoogste, wie tot grote daden is en trouw blijft aan zijn woord. En dan rijzen ons de vragen weer, die ons aan het denken zet. Maar Heer, hoe kan ik het beste van dienst zijn? Hoe kan ik impact hebben op anderen? Hoe laat ik me leiden door zijn geest om ongeacht de taak of de beslommeringen in mijn leven en vol overgave om u, Heer, vol overgave te mogen dienen? Lieve broeders en zusters, werken voor de Heer is niet hetzelfde als de Heer dienen. Werken voor de Heer is niet hetzelfde als de Heer dienen. We kunnen aangewezen worden om voor de Heer te werken, om een taak voor de Heer uit te voeren. We kunnen ons geroepen voelen om de Heer van dienst te zijn, en dat is toch steeds werken. Maar moeten we ons afvragen, ben ik de Heer aan het dienen? Of ben ik mezelf aan het dienen? Hoe die onderscheid te maken tussen werk of dienen van Yahweh blijft een persoonlijke kwestie. Ik heb me afgevraagd, hoe zal ik dit schrijven? Hoe zal ik dit kunnen overbrengen vanochtend om het helder te maken waar ik naartoe wil gaan? Maar het blijft een persoonlijke kwestie. Tussen jou, tussen u en God. Heer, werk ik voor u? Of heer, dien ik u? Ik kom straks ook over dit onderscheid. Het is een kwestie, het is een zwak die je met de Heer moet uitzoeken. Een zaak tussen u en God, zeg ik dan. En dan worden we herinnerd in Lucas 10, vers 20. Dat kunnen jullie ook in de Bijbel, even de Bijbel pakken. Ik wil dat jullie in het werk gezet wordt vanochtend. We moeten alles wachten totdat ik alles zeg. Dat loop ik even voor. Lucas 10, vers 20. Als je het hoofdstuk van Lucas leest, dan is het voor degenen die het bekend mee zijn, dan worden de 70 op pad gestuurd om zonder iets bij zich om het werk van God te doen. En dan gebeuren wonderbaarlijke dingen. En dan komen ze dan terug en dan gaan ze vol overgave en blijdschap vertellen. Heer, Heer, kijk, we hebben wonderen gedaan. We hebben boze geesten uitgeworpen. Dit hebben we gedaan, dat hebben we gedaan. En de Heer Jezus luisterde aandachtig naar hun. En in vers 20 geeft hij antwoord op de vraag die ik net stelde. Wat is het verschil tussen werken en dienen? Hij zegt dan, verblijd u echter niet daarover dat geesten aan u onderworpen zijn, maar verblijd u erover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel. Je kunt zeggen, wat bedoel je ermee, Charlton? Wat bedoel je ermee? Hij vraagt van ons een nederige opstelling. En in die nederige opstelling ben je hem aan het dienen. Niet jezelf, maar de Heer. Nou, als het nog niet duidelijk genoeg is, dan ga ik met jullie naar een andere tekst. Er staat in 2 Koningen. Ga je met jullie naar 2 Koningen toe. Hoofdstuk 10 is in het Oude Testament. Voor degenen die dat niet weten. Please. In 2 Koningen hoofdstuk 10, vanaf vers 18, dan mogen jullie thuis even noteren om thuis even te lezen. Maar ik wil jullie aandacht vragen voor het volgende, wat ik vanochtend wil gebruiken in mijn preek, is het verhaal over Jehu. Misschien voor velen niet bekend, maar hij wordt gezalfd tot koning. Met een belangrijke taak, om voor God te werken. Hij wordt gezalfd met de bedoeling om het slechte koning Ahab en Jezebel, of Isabel in Nederlands, uit te roeien met de heel zijn gezin. Het kwade koning Ahab en Isabel. En de benoeming van Jehu lijkt als op een koep van binnenuit. Alsof hij maakte een koep naar deze, want hij was een soldaat, hè, naar deze koning. Maar de Heer heeft heel bewust voor Jehu gekozen. En de Heer geeft hem een opdracht. Ga heen, Aam Jehu. Roeit dit hele koning. Vermoord die koningen. Met hun gezin. En allen die met hun kwaad doen. En zorg ervoor. Dat zegt, en dan komt het. Zorg ervoor dat men in Israël stopt met het aanbidden van afgoden. En Jehu voelt zich trots geroepen. Ik ben gezalfd door de Heer. Ik ben gezalfd door de Heer. Ik ben een koning nu. En hij doet trouw wat de Heer hem vraagt. Hij roeit. Hij doodt Ahab. Hij doodt Isabel. En doet alles precies. En hij kreeg ook als belofte mee. Dan lezen we verder in vers 30. Ga ik met jullie naartoe. Vers 29 dan doen we dat. Alleen week Jehu niet af van het navolgen van de zonde van Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israël deed zondigen. Te weten van de gouden kalveren die in Betel en die in Dan waren. En hier komt een stuk die ik benoemde. De Heer zei tegen Jehu, omdat u goed gehandeld hebt, door te doen wat juist is in mijn ogen, en met het huis van Ahab gedaan hebt overeenkomstig alles wat in mijn hart was, met hoofdletter, in mijn hart was, zullen uw zonen tot het vierde geslacht op de troon van Israël zitten. Jehu hield vast aan de belofte van, ik word gezegend als ik gehoorzaam ben, als ik doe wat de Heer mij vraagt. En dat doen wij ook vandaag. Wij lezen over de belofte, we horen in de preken, we zingen over de belofte van de Heer en we houden daaraan vast. Maar we vergeten één ding, de Heer vraagt nog meer van ons. Roeit de afgoden uit je leven. Doe precies wat ik je vraag. Niet alleen dat, maar ook alles. En Jehu dacht, ik werk toch voor de Heer en ik krijg de belofte van de zegening, dan is het goed, dan is het klaar. Het is volbracht. In vers 31 gaat verder. Maar Jehu wandelde niet nauwlettend en met heel zijn hart in de wet van de Heere. Hij wandelde niet nauwlettend met heel zijn hart in de wet van de Heere, de God van Israël. Hij week niet af van de zonde van Jerobeam, die Israël deed zondigen. En waarom noem ik deze verzen vanochtend? Want dan komt de antwoord van, de keuzes die Jehu heeft gemaakt, was niet alleen verkeerde keuzes voor hemzelf, Het had een impact. Het had niet alleen impact op zijn leven. Want we praten over follow Jesus en have impact. Het is bedoeld om impact te hebben op de anderen. Het had impact, verkeerde impact op het volk van Israël. En hoe kunnen we dat zien? In vers 32 volgt. In die dagen begon de Heere Israël kleiner te maken. Want Hazael versloeg hen in alle gebieden van Israël. We moeten nooit de fout maken. Oh, ik ben geroepen. Ik ben benoemd. Ik ben gezalfd. Ik heb de belofte van de Heer. En de Heer zegt tegen mij. Doe dit en doe dat. En dan komt het helemaal goed. Want de Heer zal me zegenen. Want dat is een belofte. Dat klopt helemaal. Maar de Heer zegt ook. Blijf mij trouw. Blijf mij trouw. Blijf in mij. We hebben dit jaar al verschillende preken over gehad. En dan zal je vruchten dragen. En dan zal je impact hebben. En impact hebben is niet zo moeilijk. Dan alleen de Heer trouw blijven. Maar Jehu deed dat niet. En dan zie je dit. In het Nieuw Testament, deze tekst. Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt. Als je achtergrondtekst gaat lezen over Jehu, heb ik in het verleden ook gedaan, is. Hij ging zich volledig buigen, letterlijk en figuurlijk, voor het aanbidden van afgoden. Hij werd afgebeeld. Ik kan foto's zien, zijn dan teruggehaald uit het verleden. Voor de theologen onder ons, kijk. Die kant, mijn ogen zijn niet goed. Ze hebben een foto gemaakt van gevonden hoe hij zich buigt voor de gouden kalveren. Want deze man wou vereerd worden. Het was zo geweldig. Koning zijn. Zo geweldig. En daar moeten we uitkijken vandaag de dag. Want werken voor de Heer, het is niet de Heer dienen. En hoe anders is het met Stefanus? Stefanus, een Griekse man, en Stefanus betekent krans als prijs voor de overwinnaar, was een proseliet. Hij was van, zoals ik net zei, van Griekse kom af. Hij bekeerde zich tot het Hebreeuwse geloof. En werd later een volgeling van Jezus Christus. Hij ging getuigen over Jezus tot de dood erop volgde. En dan wil ik met jullie graag naar Handelingen gaan. Nu, hoofdstuk 5. Dan kun je in de verband zien tussen de tekst die ik net gebruikt heb over wie bevriend wil zijn met de wereld. Dat het aangemerkt wordt door de Heer als vijand. Dan gaan we naar Handelingen 5, vers 29 tot en met 33. En daar lezen we het volgende. Toen Petrus en de apostelen voor de Sanhedrin, voor de leiders van de kerk van toen aan verscheen, zeiden ze het volgende. Men moet aan God meer gehoorzaam zijn, dan aan mensen. Men moet meer gehoorzaam zijn aan God dan aan mensen. De God van onze Vader heeft Jezus opgewekt, die u omgebracht hebt, door hem aan een kruishout te hangen. Deze Jezus heeft God door zijn rechterhand verhoogd, tot een vorst en zaligmaker, om Israël bekering te geven en vergeving van zonde. Komt het woord bekering weer, hè? Om Israël bekering te geven en vergeving van zonde. En wij zijn, en dan komt het tweede deel van mij, titel van mijn preek, dus de bekering te geven. En nu komt de vers 32. En wij zijn getuigen van deze dingen. En ook de Heilige Geest die God gegeven heeft aan hen die hem gehoorzaam zijn. Dus Petrus spreekt uit hier, precies de titel van de preek. Israël is tot bekering gekomen. Ze zijn van de zonde vergeven. Maar ze zijn gaan getuigen. Ze zijn de levende getuigen van de Heilige Geest die door God gegeven is. Stefanus weer, als je nog succes verder leest, wordt samen met 6 andere mannen uitverkoren, gekozen. En soms zeggen mensen van, het woord uitverkoren klinkt niet zo leuk in mijn oren, maar in ieder geval, hij werd gekozen. Ik weet niet wat verkozen, gekozen, maar in ieder geval. En ze waren uitgekozen, want ze waren zeer geestelijke mannen. En ze waren aangewezen om de leidende apostelen, Petrus en anderen, te mogen ondersteunen in hun werk. De apostelen hadden, net als de oudsten in onze kerk vandaag de dag, zoveel taken onder hun beheer, dat ze niet aan toe kwamen om te doen wat ze moesten doen. Namelijk richten op het bidden, preken, onderwijs geven, bezoeken van zieken. En deze 7 mannen moesten deze apostelen ondersteunen. De distributie van maaltijd en dergelijke moest door hun gedaan worden, in plaats van de belangrijke apostelen. En Stefanus en zijn kompanen waren voor aangewezen. Je kunt Stefanus en die mannen vergelijken met de ondersteuningsgroep in onze gemeente ook. Dat vond ik een zo mooie vergelijking. Dus wij zijn een beetje heel modern, we zijn niet ouderwets hoor. Ondersteuningsgroep die de oudsten van dienst kunnen zijn. Helpen waar ze niet kunnen. Geven hun kracht, taken overnemen wanneer ze het moeilijk hebben. En het mooie aan Stefanus was dat naast het distribueren van de maaltijden en ervoor zorgde dat alles ordelijk verliep binnen de gemeenschap van de gelovigen, hij doorging met het verkondigen van Gods woord. Hij dacht nooit van, weet je, ik heb als taak nu gekregen, distribueren van voedsel. Nou ja, ik kom niet aan toe meer om te bidden. Ik kan niet meer preken, want het is zoveel voor mij. Nee, hij klaagde niet. Hij ging door. Hij bleef bidden. Hij leefde uit waarin hij geloofde. Want hij heeft gehoord van Jezus. Jezus zei, wees een dienstknecht. Wees dienstbaar. Geef uw hart. En dat leefde hij uit. Hij getuigde van Gods bestaan door zijn handel en wandel. Het hoeft niet voor op de kansen te gaan staan te preken, maar je kan gewoon in je handel en wandel ook getuigen van de levende God. Hij voelde zich niet te klein of te min, omdat de taak dat hij toebedeeld kreeg maatschappelijk minder aanspreekbaar was. De kracht van God rustte op hem. En het maakte hem zo sterk dat de vijand niet anders kon dan over hem liegen. Over hem liegen. En hem dood willen maken. Lieve mensen, Stefanus was waarschijnlijk geen perfecte man. Wij zijn ook geen perfecte mensen. Maar door zijn geloof, door zijn vertrouwen, kreeg hij kracht. En door de kracht was hij in staat om wonderen te doen. En grote tekenen onder het volk lezen wij in ons succes en verder. En de impact van zijn daden was zo groot dat mannen en vrouwen zijn voorbeeld volgden, ook na zijn dood. Ik begon ermee met de vraag van de bekeerling of de martelaar. Stefanus zijn dood. Wat heeft die voor impact op onze leven vandaag? Ja, als wij het leven van Stefanus volgen, heeft dat impact op vele gelovigen in de afgelopen 2000 jaar. En het heeft nog steeds impact op ons. Als wij dat beseffen wat het voor ons is om te geloven in volle vertrouwen. Zoals ik zei, zijn kracht van zijn geloof, de kracht van zijn geloof en zijn overtuiging en zijn overgave was zo groot dat al die stenen, de vijand, hem hebben toegeworpen als brandstof diende voor het evangelie, voor de groei van de evangelie en het verspreiden ervan. Want toen de vijand dachten van nou, we hebben Stefanus doodgemaakt, dan is het klaar. Toen ging het verder. Saulus stond erbij. Hij keek ernaar. En dezezelfde Saulus is later door de Heer gebruikt. Hij was getuige. Deze man die net als Jehu een bekeerling was. Een man die dacht, ik ben zo goed opgeleid. Ik heb een zo belangrijke functie binnen de maatschappij. Gaat het verkeerd met zijn keuzes. Pas toen hij Jezus ontmoette. Pas toen hij zijn hart gaf aan de Heer. Is hij veranderd. Hij was getuige van hoe Stefanus gestenigd werd. En later in Handelingen, ik dacht in hoofdstuk 22 als ik niet vergis. Spreekt hij over dat hij daar stond. Dat hij dat gezien had. En dat hij niets heeft gedaan. Dat hij niets heeft gedaan. En vandaag zijn wij getuigen van het leven van Stefanus. En vandaag hebben we de keuze om iets te doen. Of juist niets te doen en te blijven staan waar we staan. Zij? Ik dacht dat ik iemand hoorde. Maar. En de vraag voor vanochtend, voor straks bij de koffie is. Ben ik zo snel doorheen? Even kijken of ik het. Misschien heb ik iets over het hoofd gezien. Als jullie goed kunnen lezen mij. Hij was een van de zeven manen. Vol van de Heilige Geest. En de drie was. We zullen volharden in het gebed. En de bediening van het woord. Dat was de drie stappen van Stefanus. En de manen. En dit is ook de drie punten. Naar onze gemeente toe. Je kan het ook vertalen naar ons toe. Van, we hoeven niet één van de zeven maanden te zijn. We zijn één van Gods kinderen. We hebben de afgelopen week gesproken over de priesterschap. Ja? Dat zie je onder punt 1. En als je in de Heer laat, dan ben je vol van de Heilige Geest en de wijsheid. En volhard in het gebed en de bediening van het woord. En de vraag straks voor bij de koffie is. Wie bent u? Wie dacht u dat u bent? Of wie wilt u zijn? Bent u een bekeerling of bent u juist de martelaar? Bent u net als Jehu toegewijd, maar u bent blijven staan in uw eigen schaduw? Of bent u bereid als Stefanus op te staan en in Jezus of Gods schaduw te gaan staan om impact te kunnen hebben binnen Gods koninkrijk? Wie bent u? Want als ik zeg, bent u Saulus of Paulus? Zegt u, nee, ik ben geen Saulus, ik ben geen Fariseeën hoor. Maar kijk in uw hart. Dezelfde vraag was aan Jehu gesteld. Kijk naar uw conditie van uw hart. En daar zult u ontdekken wie u bent. Bent u een werker of bent u een dienaar? U kunt beide zijn. Terwijl u dient, bent u aan het werken. Maar als u het werkt en niet dient, hebt u je roeping gemist, beste mensen. Vandaag wordt u geroepen om u bereid te maken op een volwassen geloof. Ik heb hier eerder van dit jaar ook over gesproken. Groei naar volwassenheid in ons geloof. Vandaag wordt u geroepen om een volwassen geloof aan te nemen en deze uit te gaan dragen. En niet langer door te leven als enkel en alleen als een bekeerling. Gericht op uzelf en uw eigen zorgen. Maar bereid te zijn om getuigen te zijn, zowel binnen als buiten de gemeente. Want dat is het. Want dat is de betekenis van de martelaar. Want het letterlijke vertaling van de martelaar is niet iemand die gestenigd wordt. Of geslagen, of vernederd, noem maar op. Een martelaar betekent getuigen. Getuigen. Bent u een getuige van de Heer? Ja of nee? Zoek het op. Ik heb het niet bedacht. Maar het klinkt zo mooi. We hebben het zo mooi gemaakt. Hè? Een martelaar. Oeh, iemand die bloed, zweet en tranen, noem maar op. Nee. De vraag is, bent u een bekeerling of bent u getuige van de Heer? En ik heb dit gemaakt, want ik heb eerlijk gezegd, hoe ga ik uitleggen het verschil tussen werken en dienstbaar zijn? Nou, als je bekeerling bent in mijn ogen, ben je net als een werker. Dus het verschil tussen bekeerling en een getuige voor mij is dat een bekeerling na het aanvaarden van zijn geloof geneigd is om te blijven staan waar hij tot bekering kwam. Gelijk stilstand water. En dat stinkt. Helaas. Je bent bekeerd, maar je doet niks. Je vissen gaan dood in dat pond. En het getuigen is juist het tegenovergestelde. Het is het levend water, stromende water, wat Jezus ook zei. Ik ben het levend water. Dat zingen wij graag, dat lezen we graag, maar begrijpen wij wat we lezen? Passen wij toe wat wij lezen? Het is mooi om te zeggen, have impact, follow Jesus, have impact. Ja, als je Jezus wil volgen, dan word je, dan neem je aan de geest van Jezus aan. Het is een levende water. En dan heb je impact. Want iedereen wil naar een stromende rivier gaan kijken, toch? En niet naar een stinkende water. Daar wil je van weg zijn. Ik wil de preek afsluiten met het lezen van dezelfde tekst. Om jullie de herinnering te brengen van God beproeft ons en ons geloof wordt beproefd. Maar we moeten wij stabiel zijn, opstaan. Maar zoals wij door God beproefd zijn om ons het evangelie toe te vertrouwen, want hij heeft ons het evangelie vanochtend toevertrouwd. Zo spreken wij met één mond. Niet om mensen te behagen, wat Petrus zei tegen de leiders in die tijd, maar om God te behagen, die onze harten beproeft. Amen.